Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Beleggerspanel.
Na het debacle rond FTX dreigen ook andere cryptobedrijven kopje onder te gaan. Is het tijd om in te grijpen of laten we de rotte appels doodbloeden? En de oud-topman van Disney, Bob Iger, neemt na 2 jaar afwezigheid het heft weer in eigen handen. Kan hij de aandeelhouders wederom overtuigen? Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. En de leden zijn Thijs Knaap, hij is de chief economist van APG Asset Management. En Jean-Paul van Oudheus, de marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere. Welkom.
Goedemiddag.
Goedendag.
Laten we beginnen bij jullie laatste transactie. Thijs, wat kun jij daarover kwijt?
We hebben vorige week een monstertransactie gedaan. Die op maandag zelfs in het 8-uur-journaal terugkwam. Maar ik kom er niet onderuit om hem hier toch nog een keer te noemen. Je weet, ik vertel hier vaker dat APG weer eens voor onze pensioenfondsklanten geïnvesteerd heeft in grote objecten. Dan kopen we een spoorlijn of een hotel. Dat is natuurlijk voor pensioenfondsen makkelijker te doen dan voor particulieren. Maar we doen dat natuurlijk om die deelnemers uitzicht te geven op langlopende pensioenuitkeringen. Nou, meestal kopen we dan objecten die er al staan van iemand anders. En het nieuws van vorige week is dat we in opdracht van onze klant ABP een consortium hebben opgericht om een eigen windpark te gaan bouwen voor de kust bij IJmuiden. Dat staat er nog niet, dus dat moeten we zelf gaan ontwikkelen. Eerst moeten we die kavel nog winnen, daar moet op geboden worden. Dan moet het gebouwd worden, dan moet het geëxploiteerd worden. Dat duurt allemaal wel eventjes, maar dat is niet zo erg, want we beleggen natuurlijk voor de verre toekomst. En ja, het nieuwe element is dus dat we vanaf het begin bij dit project betrokken zijn en niet pas achteraf instappen.
Ja, en waarom zou je dat doen? Ik heb er kort over gesproken met de voorzitter van het ABP, jullie grootste klant. Uh-huh. Hij had het over het dan ook samen kunnen opstellen van bepaalde voorwaarden, waaronder zo'n park wordt gebouwd, maar ook over het feit dat er als je instapt, als je nog aan het begin staat, een ander, lees hoger rendement kunt realiseren. Hoe zit dat in elkaar?
Ja, dus dat het financieel is dat inderdaad de logica. Als je iets koopt van iemand anders, dan heeft die er al een rendement over gemaakt. En als je helemaal in het begin instapt, dan zijn alle rendementen voor jou. Ook alle risico's natuurlijk.
Dat wil ik maar zeggen. En jullie blijven toch vooral een pensioenuitvoerder. Dus risico's gaan lopen die je ook kunt vermijden door wat later in te stappen. Is dat toch ook niet te verkiezen?
Ja, dat zou een goede strategie zijn. Zeker nog, dat doen we bij heel veel andere projecten. Dus dat is ons niet vreemd. En de reden dat we hier nu instappen is dat we, behalve dat we denken dat het een prima belegging is, die goede rendementen gaat opleveren, dat het ons ook de kans geeft om actief bij te dragen aan die energietransitie die we in Nederland allemaal moeten maken. Dus wij denken dat we misschien nog wel meer dan andere partijen oog hebben voor de noden van de Nederlander in, zeg, 2050. En dat we dus, en hopelijk met een hoop partijen die met ons samenwerken, ervoor kunnen zorgen dat het park ook zorgt voor innovatie en dat de manier waarop die stroom later verkocht wordt ook bijdraagt aan de
kansen. Maar hoop je ook op het spelen van een soort sympathiekaart? Want dat klonk ook wel een beetje in doorkijkers. Ons is vaak gevraagd, doe eens wat in Nederland dan. Hè? Kies daar dan voor de grote projecten. En wij doen nu mee in de strijd om deze kavel. En we hopen dat we hem winnen. En beste overheid, wij zijn er voor de lange termijn, voor de deelnemers in ons pensioenfonds, voor alle Nederlanders, ook in 2050. Gun het dan maar aan ons.
Dit klinkt als een beschuldiging voor een schijnheilig verhaal. Ik denk niet dat. Kijk, die overheid die gaat gewoon de hoogste bieder een groot voordeel geven. En dan kijken ze inderdaad ook nog naar andere zaken. Maar ik denk niet naar hoe sympathiek wij zijn. Voor ons geldt. Ja, kijk, dit is niet een klein projectje wat we doen. Een klein groentetuintje naast het bedrijf. Om te laten zien hoe groen we zijn. Dit is gewoon een heel groot project waar heel veel geld in gaat. En het is een serieuze investering. Dus het is niet alleen voor de bühne.
Dat dacht ik ook niet hoor. Okay. Het klonk misschien als een beschuldiging, maar het was meer uitdagend en prikkelend bedoeld. We gaan naar de transactie van Jean-Paul. Ook tamelijk groen, toch? DSM?
Ja, DSM. Natuurlijk toevallig vandaag in het nieuws. Omdat ze dat biedingsbericht hebben aangekondigd voor de fusie met Firmenich. Ja, en ik ben erg nieuwsgierig hoe die combinatie eruit gaat zien. Het is interessant. De parfum divisie van Firmenich samen met de gezondheid en voeding van DSM. Weg uit de chemie, op zoek naar groei in nieuwe markten. Ja, dat aandeel dat heeft het afgelopen jaar was helemaal weggespoten naar €200. En het is nu gewoon weer een beetje betaalbaar.
En hoe komt dat?
Nou ja, dat heeft natuurlijk alles met de algemene marktomstandigheden te maken.
Ja, dat snap ik. Maar DSM heeft er ook wel last van. Want ik heb nog even de cijfers van het derde kwartaal erop nageslagen. Dat viel niet alleen maar mee. De omzet was dan wel wat omhoog gegaan. Maar de marge omlaag. Veel last van gestegen prijzen. De verwachting voor de rest van het jaar ook naar beneden bijgesteld.
Ja, ik heb het idee dat er toch een hoop beleggers DSM nog steeds onterecht eigenlijk, naar mijn mening, een beetje in de chemiehoek plaatsen. Natuurlijk extra veel last gehad van de hele situatie tussen Rusland en Oekraïne.
Ze hebben er allemaal divisies ook verkocht om daar voor eens en voor altijd mee af te
rekenen. Ja, dat hebben ze het afgelopen jaar gedaan. En daarom denk ik naar de toekomst kijken. Dan zou dat wel eens een keer een verrassing kunnen zijn.
We gaan naar alle verrassingen die er al zijn geweest en ook nog zullen volgen bij de crypto onderneming FTX, het crypto platform. Het zou kunnen leiden tot het omslaan van het hele sentiment op de markt. De markt kan onderuit gaan. Andere platforms hebben namelijk flink last van de connectie met FTX en het lage vertrouwen onder beleggers. Zoals de Volkskrant mooi opschreef: de kinderen hebben de kamer verlaten, aan de volwassenen nu de taak om de rommel op te ruimen. Thijs, is het nog een beetje bij te houden, het nieuws rond FTX? Is er nog veel rommel of denk je dat we het meestal weer netjes in de kast hebben gepropt?
Er zit nu een curator op de zaak en die komt elke dag met wat nieuws. Dus iedere keer dan lees je weer wat en denk je, oh, er is toch nog weer meer rommel. En ik denk dat we nog niet aan het eind zijn van die slag. Ook omdat de boekhouding heel slecht was bij FTX. Dus het duurt even om alles boven tafel te krijgen.
Is het goed dat dat ook al zo publiek gebeurt? Hè? Want je hebt de curator die het een en ander zegt over wat hij aantreft. Nou, dat valt allemaal niet mee. De nieuwe topman, John Ray III... bepaald niet gestikt in zijn eerste faillissementsafhandeling. Zegt, ik heb nog nooit zo'n chaos gezien. En dat weten we nu dus ook allemaal. Is het goed dat dat zo transparant, zo publiek gebeurt?
Het is slecht nieuws. En ik heb altijd geleerd dat je bij een slecht nieuwsgesprek waar meteen de waarheid op tafel moet leggen, dat dat het beste is. Als het in kleine stukjes komt, dat iedereen toch steeds weer schrikt. Nou, hier is heel veel geld verloren gegaan. Dus ik denk dat het goed is dat dat in één keer naar buiten komt. En dat mensen niet de hoop houden dat ze nog wat van hun geld gaan terugzien. Want dat is denk ik het grote probleem. Er zijn meer dan 1 miljoen particulieren die bij deze zaak hun geld ingelegd hebben. Er zijn tussen de 100 en 150 crypto hedge funds die zaken deden met FTX. Die hebben natuurlijk allemaal nog het idee van wellicht komt het allemaal nog goed. Die hoop moet je toch zo snel mogelijk uitdoven, denk ik, als het niet goed gaat komen.
Hoe kan het dat zoveel bedrijven toch ook nog ergens een verbintenis hebben met FTX en dus ook de zure vruchten van deze gang van zaken zullen plukken?
Nou ja, het is natuurlijk de manier waarop FTX is neergezet. Het is overigens om je vraag, is het goed dat het in de openbaarheid is? Ik denk het wel. Het is echt wel weer een verhaal wat zo in de Library of Financial Mistakes terecht kan. En dat is wel intrigerend, want daar kan je heel veel van die grote failures uit het verleden zien. En die Sam Bankman-Fried die ging er prat op dat hij nooit boeken las. Maar had hij dat nou toch gedaan, dan had hij daar toch nog wel wat van kunnen leren. Ja, kijk, ze hebben gewoon heel veel bekendheden, beroemdheden voor het karretje gespannen. En daarom is het zo groot geworden. Reclames tijdens de Super Bowl. Tom Brady natuurlijk, een bekende naam als American football player die erin zat. Ja, en door het nu in de openbaarheid te doen, kunnen heel veel mensen ervan leren. Maar wat Thijs ook zegt, weet je, 1 miljoen mensen die daarin meegegaan zijn. Ik zat zelf even te kijken naar het lijstje van de top 50... wat die John Ray nou bekend heeft gemaakt. 3,1 miljard ongedekte funding. Ja, dat zijn wel historisch grote bedragen, ja.
Wat moet er nu gebeuren? Want er is een roep om toezicht. Er is nog het idee van de topman van Binance om zelf maar met een fonds te komen waarin die crypto-ondernemingen dan ook gaan bijdragen mocht er een lid in de problemen komen. Hoe kan je dit nu het beste organiseren?
Nou ja, je moet wel twee dingen scheiden. Want kijk, FTX is gewoon een geval van fraude. Dat is dan nu in de cryptohandel wel of niet het toeval. Maar dat komt natuurlijk overal voor. En er zijn bedrijven die cooking the books doen. Waar je niet weet wat er aan de hand is. Ja, dat is er hier ook eentje van. Dus in die zin is het een op zichzelf staand faillissement wat op zichzelf staand moet worden afgewikkeld.
Ja, en het tweede dat je wilde zeggen is, er is niet structureel iets mis?
Nee, kijk, je gaat natuurlijk wel naar een wereld, een jonge, snel groeiende sector, zoals de cryptohandel, ongereguleerd. Ja, die regulering die zit er al aan te komen. Ja, dit zal alleen maar versneld worden. Dat er dus toch wel iemand toezicht houdt op hoe het zo snel kan gaan.
Thijs, Jean-Paul zegt hier, ja, gevalletje fraude, dat kan in elke sector spelen.
En overkomt de beste.
Overkomt de beste. ik zie een beetje aan jouw lichaamshouding, zet de webcam aan, dames en heren, ja. Dat jij er niet helemaal helemaal mee eens bent.
De beste, in de beste gevallen gaat er wel eens wat mis. Maar ik denk dat hier toch de grote tegenstelling van crypto aan het licht komt. Kijk, crypto is een apart systeem. Dat gaat buiten overheden, buiten banken om. Je kan geld overdragen zonder dat iemand er wat mee te maken heeft. Superhandig. Hè? Je weet, in de jaren 80 bij de ontvoering van Heineken moest er nog een zak geld overgedragen worden aan de ontvoerders. Dat was heel ingewikkeld. Tegenwoordig, als je harde schijf gegijzeld is, dan kan je een bitcoin naar een Russische hacker overmaken. En daar heeft niemand last van. Dus dat systeem werkt. Maar wat is er nou aan de hand met al die bedrijven? Ja, mensen die crypto willen bezitten, die willen helemaal niet op hun harde schijf een sleutel hebben met daarop bitcoins. Die willen hun geld naar een marktplaats brengen. En die marktplaats gaat dan die bitcoins bewaren. Nou, daar gat het continu mis. In 2014 had je Mt. Gox, die deden dat en die werden gehackt. En toen waren alle bitcoins weg. Nou, nu had je FTX, die deed het eigenlijk hetzelfde. Ze namen het geld in ontvangst. En daar stond dan iets tegenover wat zij voor je bewaarden. En daar bleek dus uiteindelijk niks van waar te zijn. Nou, dat kan je fraude noemen. Maar het betekent ook dat er komen twee dingen in conflict. Aan de ene kant heb je dat onafhankelijke systeem van crypto wat helemaal naast alles moet kunnen bestaan. Aan de andere kant gaat iedereen naar een centrale marktplaats die dan maar vertrouwd moet worden met het geld. En ja, ik vind het raar. Of het ene kan succesvol zijn, of het andere, maar niet allebei tegelijk.
Dus het is niet zomaar een gevalletje fraude.
Ja, in mijn ogen is dat wel. Maar kijk, ik denk dat het is natuurlijk makkelijk om nu de hele cryptowereld af te fakkelen. Maar het is interessant als je terugkijkt naar bijvoorbeeld 1999. Toen hadden we ook een technologische ontwikkeling, noemden we het internet. Nou, dat liep ook alweer als een jonge industrie hard vooruit. Toen kregen we de dotcom-bubble. Is ook heel veel misgegaan. Mensen ook heel veel geld verloren. Maar de ideeën die toen gemaakt zijn, die hebben er later wel toe geleid. Dan kan je kijken naar bedrijven als Amazon en Google, dat daar toch iets uit voortgekomen is. Dus wat die cryptowereld nu nodig heeft, is dat die ideeën die er zijn over blockchain-technologie lijkt toch bijna iedereen wel enthousiast. Maar dat heeft gewoon een echte doorbraak nodig. Dat er zeg maar op wat er nu achterblijft toch iets moois ontstaat.
Tot slot, Thijs.
Ja, en dan wordt er gezegd, dan moet er regulering komen en dan moet de overheid zorgen dat dit soort vreselijke dingen niet meer kunnen gebeuren. Maar tegelijkertijd denk ik, waarom zou die overheid zich nou gaan bemoeien met een systeem wat expliciet tot doel heeft om naast de overheid en naast de toezichthouder te bestaan? Dat is toch hartstikke stom. Dus ik zie het nog niet gebeuren.
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, maar wel vandaag.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is aanwezig, Thijs Knaap en Jean-Paul van Oudheusden. En we praten over de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank. Als het aan Klaas Knot ligt van de Nederlandse Bank, ook bestuurder bij de ECB, dan is het tijd voor kleinere rentestappen. Het grootste leed is geleden. Thijs, is het al het moment om te zeggen, nou, 0,50 erbij of 0,75 erbij? Dan gaat de voorkeur toch uit naar een wat kleiner stapje?
Ja, noem het maar klein. Dat is nog steeds twee keer zo groot als wat je normaal verwacht. Ik kan hier zelf iets over zeggen, maar ik kan ook gewoon op de monitor kijken wat de markt verwacht. En de markt verwacht op dit moment inderdaad exact 0,5% verhoging in december. Op 15 december voor de ECB en de Fed een dag ervoor allebei 0,5%. Het is echt niet klein hoor, dat zijn best nog grote stappen.
Maar hoe zit een pensioenuitvoerder hierin? Want dat ingewikkelde verhaal, dat hebben we al een paar keer verteld hier. Maar een hogere rente zorgt ervoor dat je kunt indexeren. Maar het leidt er ook toe dat het sentiment op de beurs negatief wordt beïnvloed. En dus ook dat wat jullie bezitten aan aandelen en andere categorieën wat minder waard wordt. Waar staat de teller op dit moment op?
We gaan hard omlaag in de waarde van de bezittingen. We gaan hard omhoog in de waarde van de dekkingsgraad. Ik heb de getallen niet helemaal paraat, maar dat is ongeveer het beeld. Ik denk wat belangrijk is als je vraagt hoe zitten wij in die renteverhoging van de centrale bank, dat die bezittingen inderdaad met de rente gewaardeerd worden, maar met de lange rente. Dus als jij een hypotheek afsluit of als je een staatsobligatie koopt van 50 jaar die Nederland niet uitgeeft, hoorde ik, dan betaal je een andere rente dan als je je geld op de spaarrekening zet. En dat is de korte rente, dat is een beetje wat de ECB manipuleert. Wat we nu zien is dat die lange rentes, die zijn al heel erg gestegen. Daarom zijn al die dekkingsgraad omhoog gegaan. Maar die zijn gestegen vooruitlopend op het feit dat centrale banken de korte rente heel erg gaan verhogen. Nou, daarvan denken we nu dat eindpunt komt langzaam maar zeker een beetje in zicht. En je ziet eigenlijk die lange rentes daarom eigenlijk alweer dalen en niet meer omhoog gaan. Dus ja, en dan wordt het allemaal vervelend, want dan gaat de rente omlaag en de beurzen die krijgen het er moeilijk mee. Dus dan gaat de dekkingsgraad ook niet meer omhoog.
Is het einde een beetje in zicht? Zoals Klaas Knot zegt, wij betreden nu neutraal terrein. Wij stimuleren niet meer en wij remmen niet meer af.
Nou, in ieder geval in Amerika wel. Daar hebben we nu een aantal waarnemingen gehad waar die inflatie aan het dalen is. En ook de indicatoren die naar de toekomst kijken, die duiden er toch echt wel op dat die inflatie de komende tijd wel wat zal gaan dalen.
Ja, en wat een euforie levert dat op, hè? Als je kijkt naar de beleggers en hoe die daarop reageren.
Beleggers zijn altijd positief. Dus die denken altijd van de beurs loopt 6 maanden vooruit. Dus dan moet ik even kijken. Ze zeggen nu halverwege 2023, dan komt het weer goed. Dus dan moet ik nu gaan kopen. En ja, we zitten wat dat betreft in de tweede bear market rally. Voorlopig houdt die stand. We staan nu zo'n 10% boven de dip die we eerder in november hadden.
Ja, bear market rally, wat betekent dat ook alweer? Voor de bear market, die niet elke week luisteren.
Nou ja, we zitten natuurlijk al een hele tijd in een dalende trend. En dan op een gegeven moment dan is het sentiment zo slecht. Als er dan ook maar een beetje goed nieuws komt, dan denken we met z'n allen, nou, we mogen weer en we hopen dat het over is en dat we alleen nog maar omhoog gaan.
Maar is dit het moment, Thijs, om als centrale bank toch al te zeggen, nou, wij verhogen wat minder snel, want de Europese Commissie heeft ook over volgend jaar nog gezegd, inflatie van 6%, daar houden wij wel rekening mee. En dat ligt nog altijd ver boven de beoogde 2%.
Nee, dat is waar. En wat dat betreft zal de ECB, als je ze dit vraagt, ook zeggen van ja, maar we handelen naar bevind van zaken. Dus als het met die inflatie niet beter gaat, dan zullen we toch nog verder moeten verhogen. Kijk, de markt verwacht al heel lang dat de Fed uiteindelijk naar 5% gaat en de ECB naar 3. Dat is een beetje waar ze van uitgaan. En je kan je ook afvragen van waarom doen ze dat dan niet meteen? Hè? Waarom moet het allemaal in van die stapjes? We weten toch al waar we naartoe gaan. En dat is eigenlijk omdat je bij elke stap toch niet helemaal weet wat je aanricht. Het is een beetje alsof je geblinddoekt door een kamer loopt waar ook een servieskast in staat. Je kan wel eens een keer wat stuk maken. En als je in één keer heel erg de rente verhoogt, ja, dan zijn er partijen die in de problemen kunnen komen. Niet alleen cryptopartijen, maar ook in de echte wereld van de financiën. En dat willen ze toch eigenlijk ook voorkomen. Dus vandaar die voorzichtigheid van die kleine stapjes. Nou, ik zei al, 5,5% is eigenlijk niet zo heel klein. Dus dat risico lopen ze best wel. Dat er op een gegeven moment toch een partij, je kan van tevoren nooit zeggen welke, in de problemen komt. En daarmee de financiële markt opeens maar weer.
Dat is nog een reden om die stapjes alsnog te verkleinen. Hè? Want ja. Lagarde heeft al gezegd, alles heeft een prijs en we zullen toch ook de economische data in de gaten moeten houden, waarmee ze ook voorsorteert op een beslissing die zou kunnen zijn, we verhogen niet of nog weer minder.
Maar goed, dan moet ik weer terugkomen op de vraag die je hiervoor stelde. Die inflatie is nog steeds wel heel erg hoog, dus die moet ook bestreden worden. Dus daar, ja, dat zijn de twee vuren waar ze tussen zitten. En ik ben met je eens, ja, dat eerste vuur, die inflatie is best wel opgelaaid. Dus ik vermoed dat die halve er toch wel komt.
We gaan naar de nieuwe oude topman van Disney. Bob Iger was al topman tussen 2005 en 2020. Hij gaf het stokje over aan een andere Bob Chapek. En die is nu alweer weg. Een shock move. Jean-Paul, zo hebben de Amerikaanse media dit allemaal samengevat. Is het een shock move om de oude nieuwe weer op het zadel te hijsen?
Nou ja, op dit moment zeker wel. Ja, ik denk dat eigenlijk niemand dit echt had zien aankomen. Die Iger die heeft natuurlijk eens een hele tijd rond blijven hangen. Die zat JPEG ook wel behoorlijk in de weg. Maar per 31 december was die soort van definitief weg. Dus als die nu weer terugkomt, ja, ze noemen het niks voor niks een boemerang-CEO.
Ja, maar hij heeft hem zelf aangesteld, hè, die JPEG. Of in ieder geval zelf als kroonprins benoemd. En vervolgens is hij nooit helemaal verdwenen. En misschien wel met een reden. Want als je kijkt naar hoe de koers van Disney zich heeft ontwikkeld de afgelopen periode. Ja. In 2022 meen ik al 40% eraf. Ja, dat was misschien ook wel reden om in te grijpen.
Ja, eigenlijk verhaal heeft altijd weer twee kanten. Hij heeft hem zelf aangesteld. Die JPEG die kreeg natuurlijk hij is begonnen in februari 2020. Dus hij kreeg meteen die pandemie voor zijn kiezen. Moesten die themaparken moesten dicht. Dat is natuurlijk niet fijn. Aan de andere kant, toen ik geloof 2 maanden nadat hij begonnen was, stond Iger al van, nou jongens, maak je niet ongerust. Ik ben nog niet weg. Ik ga wel even helpen. En vanaf dat moment hebben ze eigenlijk mot gehad. Ja, en nu de laatste kwartaalcijfers hebben hem denk ik definitief de das omgedaan. Hij was ook gewoon niet zo geliefd. Hij heeft ook een aantal van die dossiers gehad die hij toch publiekelijk misschien wat minder handig heeft afgewerkt.
Ja, ruzie met de Republikeinen onder andere over een don't say gay-wet. Voert een beetje ver om dat nu allemaal uit te leggen. Maar ruzie gemaakt met Scarlett Johansson.
Precies.
Een van de grootste sterren uit de stal.
Ja.
Maar als je nu kijkt naar die laatste cijfers, Thijs, dan zie je vooral dat streaming heel veel geld kost. En dat heeft Disney ook wel wat opgeleverd de afgelopen periode. Volgens mij als je alles bij elkaar optelt, zijn ze wat betreft abonnees nu groter dan Netflix. Maar ook daarvan kun je zeggen, wat is het allemaal waard in de strijd om marktaandeel? Het kost wel heel veel geld. Moet je daar nu als groot bedrijf nu toch van zeggen, even de voet van het gaspedaal?
Dat is het grote probleem van Disney. Hè? Ze zitten op een enorme berg IP, intellectueel property. Dus al die films die jij en ik nog kennen, van Bambi tot en met Mickey Mouse. En hoe kan je daar nou het beste geld aan verdienen? Nou, de Disney en ik denk ook de vorige topman hebben de route gekozen van we gaan dat zelf op onze eigen kanaal uitventen. Disney Plus, daar hebben ze een heleboel abonnees mee geworven. En in het vorige kwartaal $1,5 miljard op verloren. Dus is dat nou wel de juiste strategie? Ja, dat is een goede vraag. En de vraag is ook of Iger daar inderdaad de voet op het rempedaal gaat drukken. Dat weet ik nog niet. Wat ik wel fascinerend vind is dat Iger 71 jaar is. Net zo oud als Louis van Gaal. En hij komt terug voor zijn tweede acte. Dus,
maar even wereldkampioen worden.
Het is niet uitgesloten dat hij toch nog een keer de gouden greep doet.
Jonkie vergeleken bij Joe Biden.
En Jean-Paul, toch nog even tot slot. Want al die streamingbedrijven hebben het lastig. Ook Netflix is aanzienlijk minder waard geworden. Heeft mensen moeten ontslaan. Zegt dit nu iets over problemen van Disney of is dit wat breder?
Nou, dit zegt wel wat over gewoon de hele sector. In de zin dat die streamingdienst, die concurrentie is moordend. En je ziet toch elke keer, anders dan bijvoorbeeld bij de kabeltelevisie, waar ze tot niet lang geleden heel veel geld aan verdienden, dat je gewoon elke keer weer verse content moet hebben. Ja, dat is natuurlijk het pad wat Netflix ook bewandelt. En daarom gaat Iger weer meer, wat hij zegt, met die creatievelingen aan de slag, om toch weer mooie nieuwe producties te maken. Maar het zal hard werken worden.
Bedankt voor de verse content die jullie weer hebben beluisterd. Maar ik zeg er meteen bij, ook terug te luisteren als podcast. En dan hoor je Thijs Knaap, hij is de Chief Economist van APG Asset Management, en Jean-Paul van Oudheus, de marktanalyst bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Zometeen, ook al meer dan 20 jaar actief, Bernard Hammelburg met de Oekraïne-update.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.